Gemeente, vanmiddag staat boven de preek geschreven als thema De Heere spreekt. Daarbij twee gedachten. Een woord van oordeel en een woord van barmhartigheid. Dus De Heere spreekt en een woord van oordeel en een woord van barmhartigheid. Maar we moeten er wel even wat afmaken van vanmorgen, dus daar zal ik mee beginnen. Namelijk onze derde gedachte van de preek van vanmorgen. Wat als titel had door Isabel verkregen. En dat past ook helemaal in de lijn van deze preek. Want we gaan nog even terug naar dat bed. Weet u nog, kinderen, waar koning Achab op lag? Met zijn gezicht naar de muur. En zijn vrouw zoekt hem op. Zo doen ze dat. Als de man ziek is, dan word je opgezocht door de vrouw. En die vraagt dan, wat is de man? Hij is toch de koning van Israël? En dan vertelt Achab wat er is gebeurd. En zij zegt, nou, ik zal het in orde maken, man. Achab vraagt niet hoe. Hij geeft wel zijn zegelring, zijn signet mee. En die zegelring gebruikt dus Isabel om een heleboel brieven te schrijven naar mensen die in hoogheid zijn gezeten, de bestuurders van de stad Israël. De oudste en de edele. En ze beschrijft precies wat die edelen moeten doen. Die mannen zijn gewillige werktuigen in haar hand. In dienst zouden we zeggen, het waren slappelingen. Niemand zei tegen haar, wat doe je? Ze voeren uit wat ze zegt, ze zullen het recht uitvoeren, ze zullen een rechtszaak oprichten, want dat was de beschuldiging. Nabot, zei Isabel namens Achab, heeft de koning gezegend, en dat betekent gevloekt. En daarom roepen de oudsten een vaste uit, alsof er door de misdaad van Nabot en zijn zonen, dat lezen we in de kanttekeningen, want de straf die Nabot krijgt, namelijk hij wordt gestenigd, dat is het oordeel van deze rechtspraak, daarin worden ook zijn zonen betrokken. Zodat de hele erfenis, waar we het vanmorgen over hebben gehad, volkomen in handen komt van de koning. Volksmisleiding en bedrog. In moderne woorden zouden we zeggen, het was een complot. En zo gebeurt het ook. Nabot wordt voor de vierschaar gedaagd. Dat zijn de geleerden op hoge stoelen. Die waren dus boven de andere mensen verheven. Er komen twee mannen naar voren. Twee Belials kinderen. Dat is een andere naam voor getuigen die zeer onbetrouwbaar waren. En zij zeggen dat zij hebben gehoord dat Nabot God heeft gelasterd en de koning. Godslastering en majesteitsschennis zijn dan bewezen. Er wordt snel recht toegepast. Het doodvonnis wordt voltrokken. En het bloed van de onschuldige Nabot, zoals we ook in het gedeelte wat we vanmiddag hebben gelezen, ons laat horen, is in de grond gesijpeld. En dan brengt Isabel het goede nieuws bij Achab. Hij kan de wijngaard confisceren, zoals dat heet. Dat deden de Duitsers ook in de Tweede Wereldoorlog. Dan pakten ze je spullen af en dan was je boerderij of je fiets of je auto was dan van de bezetter. Nou, zo deed Achab dat ook. De wijngaard wordt geconfiskeerd. Door middel van valsheid in geschriften, misbruik van het koninklijke zegel, mijneed, moord onder de schijn van de godsvrucht, alsof men het opneemt voor de eer van God en zijn gezalfde koning. En dat allemaal om een wijngaard waar Achab een groentetuin van wil maken. In het gebed zei ik al dat er hier een lijn loopt, een voorafschaduwing, zo heet dat. En er wordt als het ware een schaduw vooruitgeworpen naar een gebeurtenis die wij allemaal heel goed kennen, die de kinderen goed kennen. Namelijk, kruisiging van de Heer Jezus. Daar werden ook valse getuigen opgeroepen. De Heer Jezus onschuldig veroordeeld, geslagen, gegeeseld. Er werd een doornenkroon op zijn hoofd geduwd. Vals beschuldigd van godslastering. En ook daar ontbraken de Belials kinderen niet. En ook daar was het Sanhedrin heilig van overtuigd dat ze streden voor Gods heilige naam. En zo, gemeente, gelovigen, in ons midden zijn wij verlost door het offer van de Zoon van God. Het heeft zijn bloed gekost. En daarom zien wij ook deze middag naar het kruis. We zullen daar ook meer over zeggen vanmiddag. U kent dat wel. Mijn verlosser hangt aan het kruis ten spot van snode smaders. Daar is de liefde van God in zijn Zoon Jezus Christus zo duidelijk geworden, zo zichtbaar, zo tastbaar, dat het door al die eeuwen heen verkondigd wordt, zondag en zondag, en daar hebben wij het ook zondag en zondag weer nodig om te horen dat Jezus Christus, de Zoon van God, naar deze aarde is gekomen, zoals we hebben gehoord in de belijdenis. Dat hij vrijwillig is gekomen, uit liefde. Zijn leven heeft afgelegd voor een volkomen betaling van al onze zonden. Daar op Golgotha heeft Christus het de duivel overwonnen. En daarom nodigt de Heere, ook vandaag, vanmiddag, zondaren om te komen tot hem. Zoals Jesaja het al schreef. O alle gij dorstigen. Wat weer Jezus zelf ook bij monden van Johannes laat opschrijven in het einde in Openbaringen. Kom tot de wateren en gij die geen geld hebt. Komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld. Zonder prijs. Wijn en melk. En dan ook het tweede vers. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Wees wijs, mensen. Besteed niet het beste van je tijd, het beste van je geld aan iets wat niet kan verzadigen, zoals we vanmorgen zeiden. Alles wat Agap, dat was een graszoeker, hè, die was bezig met alles van de grond, van de aarde. Nee, zegt de Heere bij monden van Jesaja, komt, koopt zonder geld. Zonder prijs, wijn en melk. En de Heer gaat verder in vers 2. Hoort aandachtelijk naar mij. Dus dat betekent, kinderen, ook deze middag, goed luisteren. Aandachtig luisteren. Eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Nou, dan komen we bij het gedeelte van vanmiddag. We zeiden al vanmorgen dat Elia samen met Elisa daar in de woestijn bij Damascus zat. In alle rust. En daar heeft hij zijn opvolger kunnen onderwijzen. En vervolgens komt daar het woord van de Heere tot Elia. Zijn knecht. En weer moet Elia naar Agab gaan. En hij moet hem een boodschap van de God van hemel en aarde gaan verkondigen. Dat had hij al eerder gedaan. Een hele tijd terug moest Elia in opdracht van God naar Agab toe gaan. Kinderen, kun je dat voorstellen? Elia in zijn helemaal alleen in dat grote paleis. Moest hij voor de koning gaan staan. En dan moest hij gaan vertellen dat het niet meer zou regenen. Dat er ook geen dauw meer zou zijn, tenzij dan naar zijn woord. En het is uitgekomen. De tweede keer dat Elia Agab ontmoet is op de Karmel. En nu, vanmiddag, horen we de derde keer hoe Agab met Elia in aanraking komt. Omdat hij de wijngaard van Nabot in bezit had genomen. En het was ten hemel opgeklommen. We lezen dat in vers 18. Pak je Bijbeltje er maar bij en lees er mee. In vers 18, daar staat: maak u op, dat zijn de woorden van de Heere tegen Elia. Ga heen af Agab, de koning van Israël, tegemoet, die in Samaria is. Zie, hij is in de wijngaard van Naboth, waarheen hij afgegaan is om die erfgoed te bezitten. Valt je dat ook op, kinderen? Dat de Heere precies weet waar Agab is, wat hij heeft gedaan. Niets is bedekt voor het oog van God. Hier toont de Heere dat hij alles weet van Agab. De misdaad die kon verborgen blijven voor de ogen van mensen, maar niet van God. Hij moest aan de plaats van het misdrijf, Elia, waar de omgeving tegen het geweten van de koning zou spreken. Waar de grond zelf hem als het ware toeroept, moordenaar. Zoals in heel de geschiedenis rondom Elia, gehoorzaamt hij meteen en hij gaat op reis. We lezen niets over Elisa, die zal achtergebleven zijn in de woestijn. En daar aan de ingang van de wijngaard, daar wacht Elia de koning op. Ik denk dat Agab wil gaan genieten van zijn nieuw verworven wijngaard. En dan ziet hij Elia staan. Was de wraak van God. En we lezen in vers 20, ons kerntekst voor vanmiddag. En Agab zei tot Elia: hebt gij mij gevonden, o mijn vijand? En dan het antwoord: ik heb u gevonden, overmits gij uzelf verkocht hebt om te doen dat kwaad is in de ogen des Heren. Dat woordje verkocht komt 2 keer in dit gedeelte voor. Daar moet je goed op letten. Agab heeft zichzelf verkocht. En de kinderen weten wel aan wie. Hij heeft zich verkocht aan de boze. En dan klinken die woorden van God uit de mond van Elia: ik heb u gevonden. Dan komen de woorden uit Numeri 32... vers 23b naar voren. Och, gij zult uw zonde gewaar worden als zij u vinden zal. De straf op de zonde, op zoek naar de zondaar. Zo gaat het nog. Niet alleen vroeger, niet zomaar 1 keer dat Elia bij de koning komt. Maar zo komt de Heere door het woord zondag aan zondag tot ons, met nadruk op ons, met de woorden van Daniël: wij hebben gezondigd. En de Heere eist betaling voor al onze zonden. Kinderen, daar moet je eens over nadenken. Dat de heilige, almachtige, rechtvaardige God eist betaling, eist voor al die zonden die wij doen. Dat heet gerechtigheid. Daar moet aan voldaan worden, aan het recht van God. En die gerechtigheid die zoekt de zondaar op. Net zoals Elia bij Agab komt: ik heb u gevonden. Zo klinkt het woord van de Heere vanmiddag tot ons. De Heere heeft ons gevonden en de Heere weet wat er in onze harten leeft. Wat wij vorige week gedaan hebben, wat we vandaag hebben gedacht. Al die overtredingen, Psalm 139. De Heere kent ons. We kunnen het allemaal verborgen houden, we kunnen het allemaal bedekt houden, maar de Heere ontdekt ons aan onze zonden. En de Heere eist betaling. Nou zit hier misschien wel een jongere die denkt: ja, maar hoe kan ik nou ooit zelf betalen voor mijn zonde? En de gerechtigheid van God, die heeft geen haast. Want de gerechtigheid van God weet dat er betaling zal plaatsvinden. Soms denk je denkt de zondaar dat hij wel kan ontkomen. Ik denk dat Achab dat heel lang gedacht heeft. Hier kan ik mooi mee wegkomen. Mijn vrouw heeft dat goed geregeld. En de Heere, de goddelijke gerechtigheid, ik heb u gevonden. Het is natuurlijk heel makkelijk om zo de zonde aan te wijzen bij onszelf. Ik denk dat we eerlijk moeten zijn. Dat we bij onszelf moeten inkeren. Kinderen, jongeren, ouderen, wat zijn onze zonden? Onze tekorten. En besef je dan ook dat voor iedere zonde die wij doen, dat daar betaling voor plaats moet vinden. Misschien heb je je geweten wel helemaal toegeschroeid. En denk je wel dat je overal mee weg kunt komen in dit leven? De Heer ziet niet wat ik doe achter mijn beeldscherm. Wat is jouw wijngaard? Wat is uw wijngaard? Geniet je ervan? Als je wandelt in je wijngaard die je oneerlijk hebt verkregen? Denkt u niet dat de Heer alles doorgrondt en zegt, ik heb u gevonden? Nou, dominee, dit komt wel dichtbij. Ja, is dat zo? Kom ik dichtbij? Ik denk dat de Heer ons opzoekt, ook vanmiddag. Onze spiegel voorhoudt. Ons laat zien vanuit het woord wie wij zijn. Wij zijn geen haar beter dan Achab en Izebel. Helemaal niet. Gods gerechtigheid eist een volkomen betaling voor al onze zonden. Grote zonden, kleine zonden, hoogmoed, trots, begeerte. Zelfs die zonden die we zo diep hebben weggestopt dat we eigenlijk bijna zijn vergeten. En de goddelijke gerechtigheid zegt vanmiddag, ik heb u gevonden. Dat is wat, kinderen. De Heer heeft ons gevonden vanmiddag. Dat zou wat zijn als ik nu amen zou zeggen, toch? Dan zou je denken van, nou dominee, volgens mij vergeet u wat. En dan zeg ik, je hebt gelijk. Want dat is het heerlijke aan het evangelie. Dat niet alleen maar de eis van God klinkt, ook deze middag, van een volkomen betaling. Maar dat er iets is, ja zo groot, zo heerlijk, dat wij ook deze middag de Heer Jezus Christus mogen aanprijzen. Het offer wat Christus heeft gebracht op Golgotha als een volkomen betaling voor al onze zonden. En dat geeft blijdschap. Dus als je hier nou zit als zondaar, dan mag ik je vanmiddag nodigen om te komen tot het Lam van God. En als je tot hem komt met een belijdenis van je zonde en van je schuld, dan lees ik nergens in het hele woord van God dat er een zondaar ooit is weggestuurd. En dan kan het zijn dat de goddelijke gerechtigheid u achterna loopt ook deze middag. Maar in hetzelfde tempo waarin de goddelijke gerechtigheid u mij achterna loopt, loopt ook de genade ons achterna. Zoals die woorden klinken, ik heb u gevonden. Als je dan Jesaja pakt, Jesaja 65 vers 1. Dan klinkt het woordje vinden ook. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Tot het volk dat na mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Kijk, dat is het evangelie, ook deze middag. Dat de Heere ons opzoekt, niet alleen met de eis van betaling voor onze zonden, maar dat de Heere zijn Zoon aanbiedt. En dat de Heere ons opzoekt met het aanbod van genade. Dat de Heere zegt, in het Hebreeuws staat er, hineni, hineni, zie, hier ben ik. De Heere is in ons midden, met een woord van genade voor verloren zondaren. Zie, hier ben ik. En zo komt de Heere tot ons, komt Christus tot ons, in het kleed van het woord. De prediking gebruikt de Heilige Geest om het geloof te werken. En als we geloven, vertrouwen, dat de Heer Jezus Christus u lief heeft en voor al uw zonden, uw ongerechtigheden betaald heeft, bent u voor eeuwig verlost. Dan ben je verlost van die wrekende gerechtigheid waar geen ontkomen aan is. Calvijn zegt daarvan, God ademt geloof in ons alleen door het instrument, het middel van de prediking. God ademt geloof in ons alleen door het instrument, het middel van de prediking. Kom zondaar. Luister, bekeer je, keer je om, net zoals de jongste zoon. Sta op van die steen. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Keer je om van die goddeloze weg. En als er één zondaar zich bekeert, zegt de Heer Jezus, dan gaat er een vreugdegejuich op in de hemel. Ik zeg u lieden dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Lucas 15 vers 7. Dat is het evangelie. We gaan terug naar de geschiedenis. En zo heeft Elia een verpletterend vonnis voor Achab. Er wordt hem bekendgemaakt wat hij heeft gedaan. En dan ook de boodschap die Elia moet spreken. Alzo zegt de Heere, hebt gij doodgeslagen en ook een erfelijke bezitting ingenomen? Daartoe zult gij tot hem spreken, zeggende, alzo zegt de Heere, in plaats dat de honden het bloed van Nabot gelekt hebben, zullen de honden uw bloed lekken. Ja, het uwe. Een verschrikkelijke boodschap. Ik zei vanmorgen al, een tragische koning. Zijn hele nageslacht zou verdwijnen. In die tijd van waarin Achab koning was, dat is ook de tijd en ook de periode daarvoor, dat die koningen er alles aan deden om allerlei grote graven te bouwen, om zichzelf een grote nageslacht te verwerven, zodat zij werden herdacht als de belangrijkste koning met allerlei grote grafwerken. Kijk maar naar Egypte. En nu zou er geen nageslacht achterblijven. Zoals de Heer het ook het huis van Abraham, van Jerobeam had weggevaagd. Die straf was de bekroning van een zondig leven. Met de zonde van Nabot. Zie je ook trouwens dat de Heer niet zegt Izebel die dat heeft gedaan met Nabot, maar dat de Heer Achab verantwoordelijk houdt. Een lange reeks van zonden. We lezen vers 22. Ik zal uw huis maken gelijk het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat. Gelijk het huis van Baeza, de zoon van Ahia. Waarom? Om de terging, staat er in vers 22. Waarmee gij mij getergd hebt en dat gij Israël hebt doen zondigen. De Heere getergd. Dat is een een ouderwets woord tergen. Je kunt een woord een. Je kunt een mens tergen. Dan kun je zo lang doorgaan met iemand dwars te zitten, dat zo iemand dan getergd reageert. Het bloed onder zijn nagels vandaan haalt, zou je zeggen. Nou, zo zegt de Heere, Achab heeft de Heere getergd. En dat gij Israël doen zondigen. En dat hij als koning het goede voorbeeld moest geven, maar juist het slechte voorbeeld gaf, heeft hij het hele tienstammenrijk met zich meegenomen in de afgodendienst van de drekgoden van de Amorieten. En de Heere die stelt daar paal en perk aan en hij trekt als het ware een grens tot hiertoe en niet verder. En ook Izebel krijgt het oordeel aangezegd. En de honden zullen haar eten. Een demonische vrouw die een man opgestookt heeft in de greep van Satan. En ze dreef hem steeds verder van God. Achab heeft in heel zijn leven geprobeerd altijd aan de ene kant de woorden van Elia serieus te nemen, maar ook zijn vrouw tevreden te houden. En dan zag je een soort syncretisme, een vermenging van heidendom en het dienen van de Heere. Heidendom wat zo binnenkwam bij de paleistuinen. De afgodendienst. De Baalspriesters die ook in het paleis waren, maar hij wilde ook graag wel dat er profeten in het huis waren. Zou dat ook iets te zeggen hebben voor ons? Voor ons en onze kinderen? Dat wij ook heel veel afgoden binnenhalen in onze huizen. Zaterdagavond van alles kijken en zondag ons stellen onder het woord en maandag gaan we weer verder. Roepen onze zonden ook niet naar de hemel? De honden zullen Izebel eten aan de voorwal van Jezreel. In vers 25 klinkt de tweede keer het woordje verkocht. Doch er was niemand geweest gelijk Achab die zichzelf verkocht had om te doen dat kwaad is in de ogen des Heeren, terwijl Izebel zijn huisvrouw hem ophitste. En hij deed zeer gruwelijk, wandelende achter de drekgoden. Onvoorstelbaar, hè? Drekgoden, dat zijn houten beelden, waren dat. Afgodsbeelden, die werden dan 's ochtends vroeg. Dan ging dan zo'n Baalspriester ging dan naar de tempel. En dan werd zo'n afgodsbeeld werd dan op wieltjes gezet. Die werd dan naar buiten gereden. Daar werd dan voedsel voor neergezet, zodat hij ook in de zon kon staan. En dan 's avonds werd hij weer naar binnen gereden. En de mensen die brachten dan allerlei voedsel, want ja, zo'n afgod die kon natuurlijk niet in zijn eigen voedsel voorzien. De dwaasheid. En hele volksstammen gingen achter het aanbidden van die afgoden aan. Calvijn zegt, ons hart is een fabriek van afgoden. Wij zijn niet beter dan Achab en Izebel. Op en onder de kansel. Echt niet. Alles waar we meer tijd aan besteden dan aan het dienen van de Heer is een afgod. Dan is het toch een onvoorstelbare barmhartigheid dat de Heere ons nog duldt. Ons nog kostbare genadetijd geeft voor ons en onze kinderen. Om ons te bekeren. Om de afgoden de deur uit te doen. Om de Heere te dienen met een volkomen hart en niet zomaar een beetje van de Heere wat en een beetje van de wereld wat. Want dat kan niet. En ik ben bang dat wij in onze reformatorische gezindte heel veel afgodendienst binnenhalen. De Heere spreekt. Onze eerste gedachte was een woord van oordeel. Onze tweede gedachte, een woord van barmhartigheid. Tot twee keer toe staat hier dat Agab zich verkocht heeft om kwaad te doen. Daar is Agab niet alleen in. Het kan zelfs in het leven van de gelovigen gebeuren. Paulus beleidt in Romeinen 7, vers 14, wat ik al vanmorgen zei. Want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. En watgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. Wat is dan het verschil tussen Agab en Paulus? Ik denk dat iedereen wel aanvoelt dat datgene wat Paulus schrijft anders is dan wat Agab laat zien. Want Agab, die gaat in zak en as naar de woorden van Elia. Paulus klaagt over zijn zonde van zijn oude ik, zijn vleeselijke ik, naar zijn wedergeboorte. Waar de Heilige Geest hem ook in het stuk van de heiligmaking aan ontdekt. En Paulus haat deze nawerking van zijn oude ik. Hij treurt erover. Hij wenst dat de zonde geen macht meer over hem zou hebben. Bij Agab kunnen we niet spreken van een wedergeboorte. Hij heeft zich willens en wetens verkocht aan de boze. En de vorst van de duisternis is Heer en Meester in het leven van Agab. Maar als wij geboren worden, waar begint het doopformulier mee? Ontvangen in zonde en ongerechtigheid. Wat moet er in ons leven gebeuren? Hetzelfde als bij Paulus. Namelijk, wij moeten wederom geboren worden. En dat gebeurt door de prediking. En de zonde die is zo sterk. Dat is zo'n strenge meester, want die eist meer en meer. En de duivel die klaagt je aan van ja, nee, voor jou kan het niet meer. Jouw zonde is te groot. En dan komen we terug bij het kruis. Dat zijn die woorden van de barmhartigheid. Eén, Jezus Christus. Is er die de dood heeft overwonnen, die de duivel heeft overwonnen, die de werken van de duivel verbroken heeft. Om verloren zondaren los te kopen. Met één druppel bloed worden die ketens losgemaakt waar mensen mee verbonden zijn met de Satan. Ben jij, bent u, zo vast verkocht aan de zonde, zoals Agab, buiten Christus? Neem de toevlucht tot de Heiland. Een oude dominee zei meerdere malen tegen mij, u wel bekend, preek iedere keer, als je op de kansel staat, alsof het de laatste keer is. En meerdere malen is het gebeurd in onze eigen gemeente. Als je dat realiseert. Dat dan inderdaad voor mensen in de gemeente zo was. Dan was het de laatste keer dat ze het hebben gehoord. En dan werden ze zaterdag al begraven. Het kan geen uitstel leiden. Neem vlucht. Naar wie? Naar Christus. Zoals die jongste zoon rende. Nou, ik weet niet of de jongste zoon zo hard gerend heeft naar zijn vader. Maar ik weet wel hoe de vader reageerde. Die zag zijn zoon aankomen van verre. Heeft toen die vader zich omgedraaid. Heeft die vader toen gezegd van nou ga je eerst maar wassen. Knechten, was hem even. Nee. Die vader rent naar zijn zoon toe. Lucas 15. Hij omhelst zijn zoon. Hij kust hem op beide wangen. Wat zal die jongen gestonken hebben naar de varkens. Onrein, zouden we zeggen. Maar het maakte de vader niet uit. Want hij zag zijn zoon. Denkt u nou dat het vandaag anders is? Dat is nou het heerlijke van het evangelie. Dat is nou het heerlijke van het woord van God. Dat God is onveranderlijk. Ook vandaag. Dus als je zo'n zondaar bent, dan klinkt vanmiddag die nodiging om te komen tot hem. Onvoorwaardelijk. Want het evangelie immers is een blijde boodschap voor verloren zondaren. Hij is niet gekomen, de Heer Jezus, om gediend te worden. Maar hij is gekomen om te dienen. En om zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. En wie zijn die velen? Dat zijn al die mensen die moe zijn van hun zonde. De jongste zoon die was als het ware klaar mee met die varkens. Dat zijn die mensen die met Paulus klagen over hun eigen vlees. Die verlangen naar de vrijheid die alleen maar te vinden is in Christus. Die in hun ellende roepen om genade. Johannes 14. Die pleiten op de naam van Jezus Christus. En er is nog nooit een zondaar beschaamd teruggekomen toen hij ging tot Christus met zijn zonde. Christus beschaamt nooit. En Christus draagt zijn banden, die kettingen aan van de zonde. En die kettingen breken door zijn aanraking. Immers, alleen het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer Jezus. Staat bij ons in Zeeland op de preekstoel. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is een levende, zichtbare prediking. Zondag aan zondag. Dat is de enige weg van het behoud. Misschien zit hier wel iemand die, net zoals als Agab, en die zedel vastzitten aan de zonde. Maar nu door de preek geraakt wordt. Dan is er vandaag ook voor een Agab, voor een Izebel, is er ruimte aan de voet van het kruis. Was het echt berouw van Agab in deze geschiedenis? De geschiedenis leert uit in het vervolg dat het niet zo is. Hij kreeg wel uitstel. En de Heere was barmhartig. Het zou niet gebeuren in zijn eigen leven. Wij krijgen vandaag genadetijd. En de Heere weet of u of jij zich wendt tot hen vandaag. Met een belijdenis van uw schuld. En een hartelijk voornemen om de zonde te laten. Denkt u, denk jij, dat wij als mensen, als wij staan in het gericht, dan zullen we allemaal komen. Dat was ook de boodschap van Paulus aan de Grieken op de Areopagus. Nou vertelt Paulus dat er door God een man is aangesteld met een hoofdletter, Jezus Christus, die de wereld zal oordelen. Dat was helemaal geen prettige boodschap voor die Grieken. Nee, dat was een boodschap van oordeel. Waarom? Omdat het woord van de Heere eerlijk is. Denk jij, denkt u, dat je God kunt ontlopen? Er is maar één middel waardoor u de straf voor tijd en eeuwigheid krijgt weggescholden. Dat is door een oprecht en waar geloof in de zoen- en kruisverdiensten van Jezus Christus. Want daar is vrijspraak voor rampzalige zondaren. Onderzoek uzelf of u zichzelf niet misleidt. Want ons hart is zo erg listig. En u weet het. Diep van binnen weten we het. Is mijn hart nou net zoals Achab zo van, nou we worden even opgeschrikt. En we gaan weer over tot de orde van de dag. Of is het die belijdenis van Paulus, die niet anders kon dan roepen en de toevlucht nemen tot Christus. Leeft u, leef jij in het alles doordringende besef dat iedere zonde die u doet, die jij doet, tegen de goddelijke majesteit is. Hij weet ook dat deze goddelijke majesteit uw verbroken hart aanziet en uw verbrijzelde geest ziet. Die zondaren vrijspreekt. Niet omdat er ook maar iets te vinden is in die zondaar wat de Heere behagen kan. Helemaal niks. Je kunt helemaal niets meebrengen. Alleen maar lege handen. En wat zegt de Heer Jezus? Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Heb je honger? Heb je dorst? Wil je rust voor je ziel? Dan is er maar één weg. Jezus Christus. En dan gaat u roemen. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Amen.